Oké, dat is jammer als we nu een stukje missen, maar dat is even niet anders. Dus dat vinden we in hoofdstuk 8, vers 22 tot 56 opnieuw. De geweldige autoriteit over van Jezus dat hij een storm kan stillen. Nou, dat, ik weet niet of je dat wel eens geprobeerd hebt. Je kunt wel uit de wind gaan komen, maar dat is alles wat haalbaar is, of in de wind gaan staan. Maar daar had het al een beetje mee op. En dit was een extreme storm. En dan heeft Jezus dus macht over de schepping. En daar komt hij als God de schepper naar voren. Dat is het verhaal wat er eigenlijk achter steekt. En of dit nou een demonische wind is, dat weet ik allemaal niet. Sommigen maken dat ervan, maar ben ik een beetje te nuchter voor. Het was gewoon storm. Zoals we het weekend en het vorige weekend ook hebben meegemaakt. Dat komt voor en dat heeft gevolgen. Maar goed, je zult maar op storm, met storm op de zee zitten. Mij niet gezien. En dan het dochtertje van Jairus, dat is eigenlijk een heel tegenovergestelde, min of meer het tegenovergestelde van die hoofdman die we de vorige keer even onder de loep hebben gehad, die Romeinse hoofdman. Hier vind je de dochter van Jairus, een meisje van 12 jaar. Jezus zal zich herinnerd hebben, toen liep ik in de tempel en ik was met rabbijnen in discussie. En nu is er een meisje van 12 jaar, die wordt de stad uitgedragen. En het doet iets met hem. De empathie komt naar boven. Het mens zijn van Jezus. En hij raakt als het ware emotioneel geroerd. Dat zo'n dochtertje van 12 jaar, zo'n onschuldig meisje, zo ziek is dat ze stervende is. En volgens de omstanders ook gestorven is. Maar Jairus, dat is dus een overste uit de synagoge. Een overste uit de synagoge. Het was dus een man die waarschijnlijk een fariseer of een schriftgeleerde is geweest. En die vind je ook bij Lucas. Die wel de Jezus gaan ontdekken als Messias. En ja, je zal maar een kind van 12 jaar hebben die op sterven ligt. En als het ook nog een keer een enig kind is, staat Lucas, zegt dat erbij. En dat zijn weer van die Lucas dingetjes. Die heeft die empathie om in te voelen van wat betekent dit voor deze man. Voor dit gezin, voor deze familie. En dan gaat hij dit meisje genezen. Maar er staat ook nog even een verhaal dus van een vrouw. De naam komt niet naar boven. Een vrouw. En dat is ook een bijzonder verhaal. Want als je uit de parallelgedeelten hoort wat dat voor impact op deze vrouw heeft gehad. Een vrouw die ook 12 jaar een bloedvloeiing leed. En door niemand genezen kon worden. Ze heeft dus werkelijk alles besteed van haar inkomen. Misschien wel van familie geleend om van die kwaal af te komen. En als je Leviticus 15 leest over de bloedvloeien en over de onreinheid. Dan was het ook nog een keer een half uitgestotene. Ze mocht niet in de samenkomst komen. Ik weet niet of je dat een beetje kan voorstellen. Dan ben je dus helemaal op jezelf aangewezen door je kwaal. En van de samenleving een beetje verstoken. En dan wordt deze vrouw genezen. En de Jezus voelt kracht uit haar gaan, uit hem gaan. En ze raakt de talit aan, de kwasten van het kleed van Jezus. En dat was bedoeld een tzitzit. Dat is een hele unieke kleur in een kleed. Dat droegen de Joodse rabbijnen. Ook de Jezus was dus een Joodse rabbijn. Joodse kleding droeg hij. En dat was om alle aandacht daarop. Dat was zo'n ontzettend mooie kleur. Die wordt ook op hele speciale wijze bereid. Dat kun je wel eens nazoeken. Die mooie kleur. Die blauwe, hemelsblauwe kleur. En dat was om de aandacht helemaal erbij te houden. Niet afgeleid te worden door allerlei zichtbare dingen. En deze vrouw die raakt dat kleed aan. En ze wordt genezen. Dit is mijn laatste hoop. En die laatste hoop bij Jezus brengen, dat is het mooiste wat een mens kan overkomen. En met de rug tegen de muur heeft ze de allerlaatste kracht en de omstanders getrotseerd, waar ze eigenlijk niet tussen mocht lopen, om Jezus te mogen aanraken. Ik wou dat we allemaal zo waren. Dat we er alles voor over hadden om Jezus te mogen aanraken. En dat hij ons aanraakt. Dat de kracht van hem naar ons overkomt. In deze twee gedeeltes. Dus die genezing van een melaatse. Van een bezetene die de demonen uitgedreven worden. Onder de naam van God de Allerhoogste. Ik heb daar de namen van God in een bijlage even neergelegd. Die kunnen jullie meenemen. Die plank. Dus de enige naam die voorkomt daar waar demonie bij betrokken is. God de Allerhoogste, dat zegt er ook, de Allerhoogste. Er is niets boven hem. Hoger kan niet. En de demonen begrijpen dat en die zijn in die zin ook onderdanig aan Jezus. En daarmee zegt dat ook heel veel over de autoriteit en de positie en de persoon van onze heiland. Hij stond boven de hemelse machten. Nou, Gods eigenschappen komen hier tot uiting. Hij is almachtig, hij is alwetend en al alomtegenwoordig. Daar zouden we eigenlijk weer eens over moeten preken, van die hele ouderwetse dingen, maar die zo fundamenteel zijn. Weet je, dan ga je wortelen. Dan ga je de diepte in. En dan kun je volharden, omdat je een bredere kennis van God verwerft dan alleen maar een voorbeeld van een genezing of iets dergelijks. Hoe moeilijk of hoe belangrijk dat ook voor je persoonlijk kan zijn. De Johannesbrief schrijft hem als liefde, licht en leven. Liefde komt uit Gods karakter. Hij is de originele liefde. De reine liefde, de volmaakte liefde. En licht brengt heiligheid voor, brengt licht op wat goed en wat niet goed is. En leven. Leven. De hele wereld gaat over goed en kwaad. Als je een detective ziet, gaat allemaal goed en kwaad. Het kwaad is altijd eerst en het goede moet het kwade bestrijden. Maar dat is wat anders dan leven. Wij kunnen heel goede dingen doen in ons leven. We kunnen brandweer werken, we kunnen bij de verpleging werken. We kunnen hele wat diensten voor de ander doen. Maar dat is nog wat anders. Dat is goed. Daar is niks mis mee. Dat is echt goed. Ik ben blij dat die mensen er zijn, dat die beroepen er zijn. Maar het is nog wat anders dan eeuwig leven. Jezus zegt, ik ben gekomen omdat ze leven hebben, met een grote letter. En dat is niet een lengtemaat, maar dat is een kwaliteitsmaat. Dat ze Jezus Christus kennen. Nou, daar vloeien uit voort dat God heilig is. Dat is apart gezet, dat is uniek, barmhartig. Dus inlevingsvermogen en rechtvaardig, eeuwig. En zo kunnen we doorgaan met een hele hoop benoemingen van wie God is. Lucas, hij doet het weer. Lucas, hoofdstuk 9, we maken een beetje vaart. Ik noem bij die kwast nog even, voor de mensen die aantekeningen maken, nummer 15, vers 37 tot 41 wordt over die kwast gesproken. En over de bloedvloeien wordt in Lucas, of in Leviticus 15 gesproken. Leviticus 15. Dus die vrouw heeft te maken met Leviticus 15, dat ze onrein was, geïsoleerd, en dat ze de kwast van het kleed van de Heer Jezus, van de tzitzit, aanraakte, vind je in nummer 15, vers 37 tot en met 41. En die vrouw, als ze dan genezen wordt, dan wordt ze helemaal in het middelpunt gezet. Moet je denken, de ene minuut ben je een verstotene, en dan heb je Jezus aangeraakt, en dan kom je plotseling door de Jezus zelf in het middelpunt van de belangstelling. En dan mag ze vertellen wat haar overkomen is in vers 47, hoofdstuk 8, 47. Toen de vrouw zag dat ze niet meer onopgemerkt bleef, ze was waarschijnlijk al door haar kwaal wat verlegen geworden, kwam zij bevende dichter bij Jezus, viel voor hem neer en verhaalde hem voor al het volk om welke reden ze hem aangeraakt had. En dat ze terstond beter was geworden. Wat een ontroerend moment moet dat geweest zijn. Ik denk dat we dat haast niet kunnen indenken wat het voor deze vrouw en voor de omstanders en voor Jezus betekend heeft. Daar kun je denk ik wel 10 minuten over filmen. Als je zoiets zonder woorden zou filmen. Lucas probeert het ons te vertellen in een paar woorden. Hoofdstuk 9, de uitzending van de apostelen. Nou, dat zijn 12 discipelen. Dan moeten we bedenken dat Judas daar ook bij was. En die wordt uitgezonden. Wat heeft Lucas te vertellen? Ja, dat is om over na te denken. Toen wisten we nog niet dat Judas hem later verraden zou. Wist de Heer Jezus wel. Maar op dit moment was dat nog niet bekend. En zo zijn er ook 12 discipelen naar de 12 stammen van Israël. En dan moeten we wat dieper gaan, want in hoofdstuk 8 vinden we ook de autoriteit van Jezus over de schepping, over ziekten en over leven en dood. Die 12 stammen van Israël en de 12 apostelen, die vinden we ook terug in Openbaringen, bij de poorten van Jeruzalem en de fundamenten. En daar blijkt dat in Efeze 2 vers 20, laten we dat eens even opslaan, Efeze 2 vers 20... Nou, Dan wordt iets over fundamenten gezegd. Efeze 2 vers 20. Dan begin ik even bij vers 19. Zo zijn jullie dan geen vreemdelingen, jullie niet-Joodse mensen, geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers van de heiligen, Joodse volk, en de huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen, die 12 apostelen, en de profeten, terwijl Christus zelf de hoeksteen is. Dan komen die 12 fundamenten weer terug. Dus op datgene wat de apostelen ons hebben nagelaten. En dat hebben niet allemaal geschreven. Dus we hebben niet allemaal lectuur van hun achter mogen lezen. Maar het is wel gebouwd op het verhaal van de apostelen die geschreven hebben. En dat de niet-Joodse mensen deel hebben mogen krijgen aan het evangelie. En de 12 discipelen hebben dit ook in Israël verteld. En ook aan niet-Joodse mensen. In Lucas... hebben we eigenlijk het verhaal een beetje van die 12 gehad. Ik kom later nog terug bij de 70. Die in hoofdstuk 10 worden uitgezonden. Lucas 9 vers 7 tot 9. Daar wordt gesproken over Herodes en Jezus. Nou, Herodes, waar hebben we die al meer meegemaakt? Weten jullie het nog? Wie was die Herodes? Ja, de kindermoord. En later... Volgende keer, deel 4, zullen we hem ook bij de veroordeling tegenkomen. En als je eens opzoekt op Wikipedia, de Herodes-familie was een dynastie, waar een bijna 150, 180 jaar lang dus opvolging zijn geweest. Maar het waren hele brute mensen. Als deze mensen bijvoorbeeld een verjaardag vierden, was het heel gebruikelijk dat men dan een aantal mensen doodde. We vinden dat bijvoorbeeld ook... Dat was om de macht te illustreren. Hè? Dat was hun feestje. Dat lees je ook bij de moord op Johannes, de doper. Is die vrouw jarig of iets dergelijks. En dan weet je ongeveer wat er gebeurt. En dat is bij heel veel machthebbers, zeker in de oudheid, is dat gebeurd. En als je nu grote machthebbers van Rusland, die hun macht willen illustreren, of grootheden in Afrika, dan is het vaak vreselijk geweest. Dus die Herodes die wilde hem later ook doden, komen we later bij Lucas tegen. Dan zijn er fariseeën die Jezus waarschuwen, ga maar weg van hier, want Herodes wil je doden. En dan zegt de Heer Jezus, die vos komen we straks tegen. En dan confronteert Jezus hem, die stad is niet van Herodes, die stad is van de Messias. En dan komen we straks nog tegen bij de intocht van Jeruzalem. Dus die Herodes was niet zo zo'n aardig schepsel.
Johan?
Ja?
Deze Herodes is anders dan bij de woord.
Nou, dus... Ook, ja, dus... Er zijn een aantal, omdat ze ook steeds weer vernoemd werden. Je kunt het even, als je Herodes dynastie opzoekt op Wikipedia, dan kun je de periode en welke personen... zijn hele schema's zijn ervoor welke wanneer geregeerd hebben... Maar het gaat erom dat deze Herodes op dit moment, deze Herodes, best een beetje nieuwsgierig was. Want zijn vrouw was geïnteresseerd in het leven van Jezus. Dat lees je ook in hoofdstuk 8 vers 3. Hij was nieuwsgierig omdat zijn vrouw daarmee contact had. En ook met de dood van Johannes is hij ook nieuwsgierig gemaakt. Je vindt dat later ook terug bij de andere Herodes, de dynastie. De spijdiging van de 5000... De 10 tot en met 17. Natuurlijk een heel wonderlijk verhaal. En de clue van het verhaal voor mij is... Ja, wat hebben jullie? Want het wonder was... dat het betrekkelijke weinige... wat de discipelen voor zichzelf en de Heer Jezus hadden... dat bleek genoeg voor die 5000 mannen. En dan weet ik niet of er ook nog vrouwen of kinderen bij geweest zijn. Maar er waren 5000 mannen... die daar te eten kregen. En dan zegt de Heer Jezus... Wat hebben jullie? En het is net als met de liefde in de wereld en de liefde van God. De liefde van God, als je die deelt, wordt het meer. En als je de liefde tussen man en vrouw deelt met een ander, wordt het minder. En dat is het principe ook wat hierachter schuilt. Wat hebben jullie? Wat hebben jullie op dit moment om uit te delen? En als je dat uitdeelt, moet je eens kijken wat er dan kan gebeuren. Nou, zoals met onze talenten, met onze gaven. Als we die inzetten, dan gebeurt er wat. En daarmee moet ik eigenlijk ook een beetje denken aan de wat ouderen in de gemeente, ik ben zelf nog jong dus. Maar als ik denk aan een Kees die zo graag een talent er nog zou willen inzetten. En dan merk je dat je lichaam achteruit gaat. En dan heb ik gewoon met hem te doen. Dan gaat het achteruit, hè? En dan kun je niet meer. Dan wil je wel, maar je kunt niet meer. En je kunt ook niet altijd meer de jeugd bereiken als je wat ouder wordt. Dus als je talenten inzet, besef dan hoe jonger je begint, hoe groter je bereik ook is. Ik ben gelukkig heel jong tot geloof gekomen. En goed, over mijn eigen inzet, dat zal ik het niet hebben. Maar als er die inzet, gebeurt er wat. Gebeurt er wat. Dus dat is eigenlijk de hele clue van dit verhaal. Als jij inzet wat je hebt, uit genade ontvangen, dan gaat God het vermenigvuldigen. Hoofdstuk 9, vers 18 tot 27. Ja, ik wil hier nog even over. Toch, Jezus vraagt vaak iets wat we in de eigen kracht niet kunnen. Ik herinner me een situatie dat ik vroeger, ik heb mijn nazorgperiode bij het Leger des Heils in Leeuwarden gehad. En daar kwam ik een keer of 10 en ook wel eens op een doordeweekse avond. En toen werd ik gevraagd om in een zaal van 200-300 mensen te bidden. En ik was de jochie van 18 ongeveer, 17, 18. Ik ging door de grond. Ja, wat moet ik nou van zo'n grote groep mensen? Alleen die grote groep mensen beangstigde mij al. En ik weet totaal niet meer wat ik gezegd heb. Maar het heeft me wel geleerd om te bidden in het openbaar. Als God je dingen van je vraagt, moedig ik je alleen maar aan, ga erin staan. En hij zei, je bekwamen. Ik zal je vissers van mensen maken. Dat is een proces. Dat begint ergens, vaak in twijfel en beven. Maar als je gaat, in het gaan zal God je bevestigen. Een stilstandsschip kun je sturen wat je wil, maar er komt niks van te doen. Hij gaat geen enkele kant op. Maar als hij vaart, kun je hem sturen. En zo is met dit ook. En als Paulus dan later zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is niet de eerste ervaring in zijn leven, maar het is misschien wel de tweede of derde zendingsreis. Christus leeft in mij. Hij leeft in mij. Niet meer ik leef. Ja, ik leef nog wel. Met mijn vlees ben ik dienstbaar aan de wetmatigheid van de zonde die me altijd verleidt en et cetera. Maar met mijn hart ben ik betrokken bij het leven met Jezus. Hij leeft in mij. Ik merk dat. Ik heb dat ondervonden. Ik kan daarvan vertellen. Ik kan daarvan vertellen. Hij leeft in mij. En zo komen ook Hebreeën 11 tot uiting van de geloofsgetuigen. Die hebben dingen gedaan uit geloof. En dat geloof heeft hun leven in beweging gezet. Een doel gegeven, een richting gegeven. En daar kunnen ze later over vertellen. Ik hoop dat jullie allemaal kunnen vertellen over wat God in je leven gedaan heeft. Nou, hoofdstuk 9 vers 18 tot 27. Gaat over de belijdenis van Petrus. En ook de eerste aankondiging van het lijden. En dit is maar een klein gedeelte. In Matteüs 16 vind je de parallel dan wat sterker uitgedrukt. Maar dit is wel de allerbelangrijkste vraag die ieder mens eigenlijk in zijn leven mag beantwoorden. Wat zeg jij van Jezus? Eerst stelt de vraag, wat zeggen andere mensen van Jezus? Nou, dan kun je dus boeken overlezen, filosofieën overlezen en gedachten. De ene vindt het een dwaalleraar en de andere vindt het geweldig. Je kunt er van alles van zeggen. Dan komt hier, maar wat zeg jij? Wat zeg jij ervan? En ik hoop dat we ons allemaal die vraag bewust zijn. Dat was geen vraag van de Heer Jezus om zelf bevestigd te worden in zijn messiaschap. Dat was geen zielige Piet, die Heer Jezus. Nee, het ging om hemzelf. Want als ze zelf zouden beseffen wie deze vraag stelde. Dit antwoord bepaalt hoe we leven. En het antwoord bepaalt waar we de eeuwigheid gaan doorbrengen. Is de allerbelangrijkste vraag in je leven. Wie zeggen jullie dat ik ben? De ik ben die er altijd zal zijn, de aanwezige. Stelt de vraag, wie zeggen jullie wat ik ben? En het antwoord op deze vraag. En Petrus zegt, u bent de zoon van de levende God. U bent de zoon van de levende God. U bent geen karikatuur, u bent de zoon van de levende God. Die empathie heeft, die bemoeienis met mijn leven heeft. Die ik wil volgen. En we weten dat Petrus ook nog gefaald heeft. Maar uiteindelijk was dit de diepe overtuiging. En dan zie je ook dat mensen zijn, dat ze kunnen falen. Maar het diepste van Petrus zijn wezen Hij was misschien makkelijk bespraakt en hij kon het scherp zeggen, dat lezen we ook in zijn brieven. Maar hij had hem te pakken. U bent de zoon van de levende God. Van Abraham, Isaac en Jacob, van het volk Israël, van David, van de profeten. U bent de levende God. En als je het Matthäus leest, dan zeg je, waarheen zouden we gaan zonder u? Wat is er naast u nog mooier in het leven te beleven dan u volgen? En dat van een man die een mooi beroep had. Hij was visser, een welvarende visser. En toen de Heer Jezus hem zag, dan wist hij gelijk waar hij aan toe was. En later ook, als Jezus door hem verloochend wordt. En dan is er oogcontact. En Jezus keek Petrus aan. Zonder woorden, hè, op een afstand, zo'n raam ervoor of een opening. En Jezus keek Petrus aan. En Petrus die zag alles. En Jezus zag ook alles. Heb je me lief, zei hij later. Wat een geweldige boodschap zit hierin. En wat voor een invloed heeft deze vraag op het leven van Petrus gehad. Hij zal deze vraag misschien wel 's nachts doorhebben. Wie bent u? Wie volg ik? En ik hoop dat we allemaal die vraag beantwoorden. Ik heb, toen ik tot geloof kwam, was mijn eerste fase van, wat betekent hij voor mij? Dat is ook meestal het begin van je geloofsleven. Maar op een gegeven moment ben ik voor de spiegel gaan staan en zeg, Heer, ik hou ook van u. En dan daalt er iets van je hoofd naar je hart. Dat is ontroerend, dat is ontwapenend, dat is liefde. Dat is, u bent de zoon van de levende God. U wil ik volgen. Niet alleen wat u voor mij deed, maar ook omdat ik van u hou, van uw karakter. Dan ga je wortelen, dan gaat het dieper, dan ga je volharden. In vers 23 tot 24, Jezus volgen is sterven aan je eigen ego. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Een kruis door jouw ik. Een kruis door jouw ik. Niet alleen dat Jezus aan het kruis ging, maar ik ging met hem aan het kruis. Dat zegt Romeinen 6. Met Christus gestorven aan je eigen ik. Maar ook met hem opstaan. In een nieuwheid van leven. Dat is de doop. Zoals wij die kennen, de onderdompeling. Met hem één worden met het water. Maar ook weer opstaan. Dat is sterven. Maar ook leven met God. De identiteit van Jezus. En het karakter van discipelschap komt tot deze versen helemaal tot uiting. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En neem je kruis op en volg hem. Nou, hoofdstuk 39, 28 tot 36. Dat gaat over de verheerlijking op de berg. Dat is een geweldig hoofdstuk waar we maar heel weinig voorstelling van kunnen maken. Maar het is een heel bijzonder aanschouwelijk stukje onderwijs. Waar misschien niet eens zozeer onderwijs gegeven wordt, maar het was aanschouwelijk onderwijs. Er waren drie leerlingen, wie weet er nog wie dat waren? Ja, die vind je later, die vind je ook bij het dochtertje van Jairus. Hij stuurde een aantal mensen weg, maar Johannes, Petrus en Jacobus mochten mee. Heel bijzonder. Dat was een binnenkring als het ware van deze drie en daaromheen die andere negen. Dat leren we hier ook een beetje uit. Maar dit moment, dat moet heel bijzonder geweest zijn. Als je het in de andere evangelie leest, dan staan er nog wat meer bij. Maar in die gedaantewisseling worden ze, misschien ook we, opgeroepen om te luisteren. Want wat staat er in vers 35? Dit is mijn geliefde zoon. Hoor hem. En Hebreeën schrijver zegt het zo. Als God spreekt, luister dan. Luister dan. Er komt straks nog wel bij de Hebreeënbrief tot uiting. Dus, en waar hebben we dat meer gehoord? Bij Johannes. Bij de doop van de Heer Jezus. Ja. En waarover spraken zij met Mozes en Elia? God is een God van levenden. Mozes en Elia hebben elkaar in het leven niet gekend, maar hier worden ze zomaar even genoemd. En de discipelen, deze drie, hebben Mozes en Elia ook niet meegemaakt. Maar ze zien hem wel, ze herkennen op een andere manier ook nog. Dus er is ook nog herkenning straks, ja, Mozes en Elia. Hele grote mensen in het Oude Testament. Hele grote mensen. En waar spraken ze over? Over zijn uitgang te Jeruzalem. Over Pesach. Over de uitgang uit Jeruzalem. Wat zal dat een gesprek geweest zijn? Ik denk dat Mozes en Elia de Heer Jezus ook bemoedigd hebben als mens. We weten niet wat daar gesproken is. Maar het is heel belangrijk geweest. En je kunt zeggen, nou oké, we hebben daar weinig inhoudelijk van meegekregen. Maar laten we eens even kijken naar Johannes 1 vers 14. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1 vers 14. Johannes heeft deze ongeveer 90, 95 na Christus waarschijnlijk geschreven, dit evangelie. Daarom is het ook niet een synoptisch evangelie, maar een bijzonder evangelie. En dan staat in hoofdstuk 1 vers 14. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Getabernakeld staat er letterlijk. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geborene des vaders. Vol van genade en waarheid. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ze hebben niet alleen de Heer Jezus leven gezien. Ze hebben hem niet alleen aan het kruis zien hangen. Ze hebben niet alleen de marteling meegemaakt. Maar ze hebben zijn heerlijkheid gezien. Ze hebben Jezus gezien na zijn opstanding. Ze hebben hem ten hemel zien varen. Ze hebben hem in gesprek met Mozes en Elia gezien. In een gedaantewisseling. Dat was een totale andere metafoor. Nee, hoe zeg je dat? Een andere uitstraling als alleen maar vlees en bloed. Ze hebben hem in zijn heerlijkheid gezien. Als je dat ook leest, de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 1, vers 1 tot 4. We hebben hem aangeraakt. We hebben hem meegemaakt. Hij zegt, beste mensen, dit is niet een verhaaltje van zomaar iets. Nee, we hebben hem aangeraakt. We hebben hem meegemaakt. We zijn erbij geweest. Dit stukje leven was Jezus geboren, lieve paarden. En wij waren daar toevallig ook. En dit stukje hebben wij mee mogen maken. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ze hebben hem zien bidden met de Heer Jezus. In Johannes 17. In de gebeden van Matthäus 5 tot 7. Het Onze Vader. En de toon en het respect en het verlangen van de Heer Jezus hebben ze geproefd. Het was niet één dreun opgezegd zoals we wel eens in de katholieke gebeden horen van Onze Vader. En nee, dat was heel intens. Als hij het over de Vader had, dan voelde je wat. Dan gebeurde er wat. Daar kwam relatie uit. Sprak eruit, sprankelende eruit. Dus het was niet zomaar iets. En als je naar Petrus kijkt, Petrus heeft tussen dit moment en dus het getuigenis van Petrus, maar dan die verheerlingen op de berg. En dan komen we bij zijn brief, dus vele jaren later, dan denk je, wat voor uitwerking heeft dit nou bij Petrus gehad? Laten we eens even kijken naar 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, vers 16 en 17. Petrus 1 vers 16 is of 2 Petrus. Moet ik even kijken hoor. Wij hebben geen vernuftig verdichtsel nagevolgd. Ja, dit is hoofdstuk 2 Petrus 1 vers 16 en 17. Ik heb een vergissing gemaakt. 2 Petrus, dus even verbeteren op je handout. 2 Petrus. En dat is even bij vers 15, maar ik zal mij beijveren dat 2 Petrus 1 vers 16 en 17. Maar ik zal mij beijveren dat jullie ook na mijn heen gaan telkens weer aan deze dingen kunnen denken. Want, en daar komt hij, wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsel nagevolgd. Noemen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En waar heeft Petrus hier aan gedacht, denk je? Welk moment zou hij hier... De verheerlijken in ieder geval. Maar ook Jezus in zijn opstanding. Maar ook de heerlijkheid van zijn hele doen en laten. We zijn niet een vernuftig filosofietje nagevolgd. Een optie in het leven. Nee, we hebben het leven gezien. We hebben geen vernuftig bedenksel gevolgd. Nee, we hebben Jezus in zijn heerlijkheid gezien. Dat heeft hem zo geraakt. En dat komt hier zo eventjes naar voren vanuit dit gebeuren. Dat hij in gesprek was met. En in het andere evangelie staat Peter zegt, we moeten hier patenten neerzetten. Dit moeten we vasthouden. Ken je dat? Als je naar een conferentie bent geweest en je bent aangeraakt. God, je hebt mooie dingen gehoord die je met iets met je gedaan heeft. Ik wil hier blijven. En dan moet je morgen weer naar je werk. Zoiets, snap je? En er staat zelfs, we moeten hier een loofhut bouwen. Zo staat het er letterlijk. Laten we hier een loofhut bouwen. Als je weet wat loofhuttenfeest is. Dat is God zij met ons. God is met ons. God wil bij ons wonen, zegt de openbaringen. Hij wil een loofhut bouwen. Dit moment wilde hij niet meer loslaten. Nou, zo hebben we allemaal momenten dat we op een hele hoge bergtop met Jezus geweest zijn. En later wordt er gezegd dat de mensen werden herkend dat ze met Jezus geweest waren. Ja. Dit waren momenten geweest, die topmomenten waarin het zo concreet en helder was. En breng dat maar eens over aan een ander. Dat is niet te doen. Als wij met z'n allen naar 20 conferenties gaan en moeten daarna elkaar vertellen wat we beleefd hebben, is hard niet te doen. Maar wij zijn overgetuigd geweest. En wij zijn niet een vernuftig verzonnen verhaaltje gevolgd. Dit is werkelijk gebeurd in vlees en bloed en tijd en ruimte. En misschien hebben ze toch iets opgevangen van over dat heen gaan. Die uitgang. Pesach. Dat gaan vanuit deze aarde, vanuit de wereld naar de hemel. Om daar voor ons te bidden en te pleiten als een hoge priester die nu voor ons bidt en pleit. Nou, hoofdstuk 9 vers 37 tot 43. Daar vinden we weer een genezing van een bezetene. En weer duivelse mensen die bezeten zijn, die gepijnigd en onteerd worden door mensen. En het is heel typisch dat hier ook iets voorkomt wat misschien best wel pijnlijk is. Hoofdstuk 9 vers 37 tot 43. Want de discipelen van Jezus in vers 40. Ik heb uw discipelen gesmeekt hem uit te drijven en zij hebben het niet gekund. Ken je dat? Moeilijk, hè? Wat heeft dit met de discipelen gedaan? Ik worstel daar zelf soms mee. Als de Jezus dan ook zegt, o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng uw zoon hier. Toen hij nog naderbij was, wierp de boze geest hem op de grond en deed hem uit. Maar Jezus bestrafte de onreine geest, helemaal geen hocus pocus, gewoon bestrafte hem. Niet eens met stemverheffing en de knaap genas. En dan gaf hem terug aan zijn vader. Mooi, hè? Hier is je zoon, wat een moment. Oh. En alle stonden verslagen over de majesteit van God. Majesteit van God. De heelmeester. Heb je wel eens gehuild over je eigen ongeloof? Dat is een diepe, hè? Het ontroert mij altijd weer, Heer, ik wil zo graag in die volle bediening staan. En als dan dingen niet gebeuren zoals je hoopt, waarvoor je soms bidt, kom mijn ongeloof te hulp. Ik hoop dat we dit ons persoonlijk ook van tijd en wijle aantrekken. Dan moeten we verder, hoofdstuk 9 vers 44 tot 45, de tweede aankondiging. En dat is de tweede keer. En dan staat er. En ze begrepen dit woord niet. Eindelijk keer was het. Ze konden geen mensen die bezeten waren. De demonen uitdrijven. En de tweede keer heeft Jezus het over zijn lijden. De tweede keer. En ze begrepen dit woord niet. Vers 45. Het was voor hen verborgen. Zodat ze het niet verstonden. Er kunnen momenten zijn in je leven dat je dingen hoort en dat je nog niet verstaat. En dat de tijd nodig is dat het landt. Dat het handen en voeten krijgt. Want als je naar Johannes 12 vers 16 gaat. Johannes 12 vers 16. Johannes 12 vers 16. Johannes schrijft dit later. Johannes 12 vers 16. Er staat misschien wel iets waardoor we het beter kunnen plaatsen. Dat is dan bij de intocht van Jeruzalem. Maar daar heb je ook weer zo'n moment. Die intocht begrepen ze niet helemaal. Dit begrepen de discipelen aanvankelijk niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, dus na de opstanding, toen herinnerden zij zich dat het niet met het oog op hem geschreven was, dat het met het oog op hem geschreven was. En dat zij dit met hem gedaan hadden. Dat overkomt ons leven ook. Dat we soms nog niet begrijpen. En dan moet je vaak meer dingen beleven in je leven. Soms kan het ook zijn dat je de empathie in iets ontbreekt. Omdat je iets nog zelf niet meegemaakt hebt. God troost ons met de troost waarmee we zelf getroost zijn. En dan kun je ook dingen vol empathie met een ander bespreken. En als je dat niet hebt, dan wordt het een boekenwijsheid zonder empathie. Maar God laat ons dingen ervaren, waardoor we later andere mensen kunnen helpen. Soms, ik heb dat, goed, we zijn dan allemaal over het algemeen een klein beetje ouder. En ik denk dat we allemaal wel iets van dit kunnen bedenken. Van als ik dat en dat toen niet had ervaren, had ik het nooit zo kunnen begrijpen. Zo overkomt ons leven dat. Dus ik plaats mij hier helemaal naast de discipelen. Misschien zou ik precies hetzelfde gehad hebben. Vers 46 tot 50, de discussie over wie de belangrijkste was. Je weet niet of dit nou precies elkaar opgevolgd heeft, ik denk het wel. Maar dan heeft de Heer Jezus het over de tweede keer over een van de meest erge vormen van lijden. De sterven aan het kruis, dat is verschrikkelijk als je de verhalen daarover leest, wat dat sterfproces inhoudt. En dan zeggen de discipelen, wie is nou straks de eerste in uw koninkrijk? Ze begrepen het niet. Ze begrepen ook dit niet. Het is bijna bizar als je dit achter elkaar leest. Want de een is bezig met zijn sterven, met zijn lijden bezig. En de ander zegt, waar kom ik straks te zitten? Wat is mijn loon? Het is bijna bizar als je het... Ja, gewoon bizar. Ja, en dan neemt hij eens een kind als voorbeeld. Nou, ik heb een samenvattingsfilmpje wat ik niet met jullie ga doen vanwege de tijd. Jullie krijgen nog een mail ook waar je dit even kan knippen en plakken en dan kun je het zelf wel zien. Maar het is een heel mooi bijbelproject waar je de hele Bijbel al tekenend, vertellend tot stand ziet komen. Vanaf Genesis geloof ik tot aan Openbaringen. Dus de Bijbelproject. Hier vind je een kleine samenvatting van die eerste 9 hoofdstukken. Dan neem ik jullie even mee naar de maaltijden die de Heer Jezus hier na heel veel met mensen gaat hebben. Maaltijd is een belangrijk onderwerp in het Midden-Oosten, bij al die volkeren. Bij ons over het algemeen wat minder, wat misschien best wel jammer is. Want mijn zus is kraamverzorgster geweest en die heeft heel wat kookkunst geleerd tijdens al die kraamperiodes van andere mensen. En als je, ik heb vandaag nog een vraag gesteld aan Hans Muis, hoe hij een lekker tonijn, een blikje tonijn met appeltjes en nog wat ging hij er doorheen doen en ik vond het zo lekker. Dus ik moet even dat recept hebben. En dat is leuk als je elkaar zo ontmoet, ook bij de maaltijd. Ik ben in de gemeente geweest in Voorthuizen en daar werd gestimuleerd om minimaal 1 keer per jaar elkaar op te zoeken tijdens de maaltijd. Dus bij elkaar over de vloer uitnodigen. Je moet eens zien wat dat met zich meebrengt. Ik heb een interview van Botteblij gehoord over zijn 25 jaar, geloof ik, predikant in Drachten of zoiets, of bediening. En er werd hem gevraagd, wat is nou het geheim van uw succes? Nou, dat is op zich een rare vraag, vind ik als christen, maar goed, dat is dan de menselijke kant even. Hij zegt, nou, ik zou het niet weten, want ik vind het moeilijk om over successen te spreken. Hij zegt, misschien toch één ding. In de eerste 3 jaren ben ik 3 keer per jaar bij alle gezinnen thuis geweest. Ik wilde weten waar ze woonden, hoe ze met elkaar omgingen, hoe de kinderen met de ouders omgingen en andersom, hoe man en vrouw met elkaar omgingen. Hij wilde de mensen kennen, zeg maar, daar kon ik een preken op instellen. En wij waren toen net in een gemeente waar de voorganger nooit bij iemand kwam en ook geen huisbezoek praktiserend was. Het raakte me heel diep, snap je? En in onze tijd zijn we huisbezoeken ook niet zoveel meer gewend. Dat heeft zijn plussen en minnen. Maar het is heel belangrijk dat we bij de maaltijden, ik heb er ook een site bij gezet, alle maaltijden die de Jezus gehad heeft met mensen. Ik zou het willen stimuleren. En dan moet ik ook de hand in eigen boezem steken. Net zo goed. Maar in Jesaja wordt gesproken over een feestmaal waar de volkeren worden uitgenodigd als straks de Jezus terugkomt. De vreugde over Gods redding vieren aan een gigantische maaltijd. En je moet dat maar eens lezen, we hebben de tijd er niet voor nu, want de tijd gaat zo snel. Ik denk ook niet dat ik helemaal rondkom met de hoofdstukken voor deze avond. Maar hier worden de heidense volkeren uitgenodigd. Geweldig, het heil was eerstens voor de Joden, eerst de Jood, maar ook de Griek. En Jesaja, de profeet, de evangelist van het Oude Testament, heeft dit zo mooi beschreven. En ja, er wordt ook gezegd dat de tranen van de ogen zullen afgewist worden en de dood zal er niet meer zijn. Wat een geweldige toekomst. En dat wordt al door Jesaja geschreven en het boek Openbaringen en Paulus in 1 Korinthe 15 heeft het erover. Wat een feest. En de smaad van Israël zal afgewend worden. Nou, dat kunnen we nog niet vandaag de dag zeggen. Natuurlijk met de Holocaust herinnering. En de koningen die en de hooggeplaatsten die onlangs in Jeruzalem geweest zijn, was misschien een klein voorproefje daarvan, maar misschien ook nog met gemengde gedachten. Maar er zal een tijd komen dat de smaad van Israël wordt afgewend en dat het volk in zijn volle bestemming zal komen, zal zijn. Vandaag heb ik een bericht van Bennett, dus de minister van Defensie van Israël. Heeft een hartstochtelijke toespraak gehouden dat het de hoogste tijd is voor de komst van de Messias. Omdat de mensen in Israël er niet uitkomen wie hun zal moeten regeren. Terwijl de omstandigheden er geweldig voor zijn. Ze kunnen zelf geen leider kiezen. Laat de Messias alsjeblieft komen. En herinnert aan drie periodes van 80 en 79 jaar. Waarin het volk Israël een geweldige leider had. De eerste periode was David, de tweede aansluitend was Salomo. En de derde was een periode onder de Hasmonieten. Hasmonieten, hoe zeg je dat? Nou, we zien dat deze profetie is nog lang niet verwerkelijk. Dus er is nog werk aan de winkel voor de Messias die komen gaat. Nou, de maaltijden, zoek dat maar eens op, ik heb een paar genoemd. De spijziging, als je dat een maaltijd zou kunnen noemen, toch wel. Een grote maaltijd. Hele grote. En bij Martha bijvoorbeeld, soms bij de fariseeën aan tafel. Ja? Ja, dat was spanning. Dat was echt spanning. Nou, de Emmausgangers, toen ze hem zagen eten, het brood breken. Toen werd hen iets duidelijk. De manier waarop Jezus at, hadden de Emmausgangers waarschijnlijk al een keer meegemaakt. En daaraan herkenden ze hem. En wat zegt Openbaringen 3 vers 20? Zie, ik sta aan de deur. En ik klop. En als je mij open doet, God is een gentleman, hij wacht tot het je open doet, dan zal ik maaltijd met je hebben. En als je de maaltijden van de feesten van Israël, die men gebruikte. Ja, is geweldig. We gaan met Goede Vrijdag weer nadenken over de Pesachmaaltijd. God kan feesten. Als je de opening van de tempel van Salomo. Hoeveel daar gegeten is. En genoten is. En de eerbied voor God er was. Waren topmomenten. En ik denk als we, ik heb gehoord, misschien verklap ik iets, dat er dit jaar waarschijnlijk een paar maaltijden, liefdemaaltijden in de gemeente behoefte aan is. En we gaan kijken hoe dat uitkomt. Liefdemaaltijden, dat bouwt mensen op. Je komt over andere dingen met elkaar aan de praat, dan alleen luisteren naar de spreker. Het is heel gezond, het is fijn om elkaar te ontmoeten. Nou, hier weer een beetje de indeling. We gaan nu het tweede deel op weg naar Jeruzalem. Hans, ga je mee? Ja, hoor. Een afstand van 190 kilometer, dus ergens hier vandaan. Vanaf Capernaum of Nazareth, hier ergens, naar Jeruzalem. En dan is waarschijnlijk ergens een route hier gevolgd. Want in de tijd van dat de Jezus leefde was ook een heel groot gebied hiervan, ook hoorde ook bij Israël. Maar het is in ieder geval een behoorlijke afstand. En als je dat waarschijnlijk op een ezel zittend of lopend doet, dan ben je een paar dagen onderweg. Hè? En als je dan ook nog eens bedenkt wat er onderweg allemaal gebeurde, dat lezen we vanaf hoofdstuk 951 tot hoofdstuk 1927. En uitzichtloos soms, en dan bedenken ze, ja, maar God heeft wel heel veel gedaan. En dan bedenken ze van alles wat God in het verleden wel gedaan heeft. En dan zeggen ze, maar als dat toen zo was, dan is het ook voor nu en dan zit ik ernaast. En met Job was dat ook zo. Van alles hebben ze uitgedokt over lijden en over het leven van Job. En aan het eind van het leven zegt Job, ik ben dwaas geweest. Wat ben ik dwaas geweest om alles te bedenken wat God misschien in discrediet zou brengen. En al die vrienden hebben prachtige mooie filosofieën. Maar het is maar één ding belangrijk. Geloof in God en volg zijn geboden. En dan zul je merken wat de gevolgen zijn. Nou, dit is met die wetgeleerden ook. Dus je kunt een wetgeleerde zijn, je kunt zelfs Jezus onderuit willen halen met evolutietheorie of met noem maar op. Hij kan daar wel tegen hoor. Hij heeft het laatste woord. En zegt, kom maar op met je voorbeelden. En uiteindelijk zullen we zien dat de Jezus geweldige dingen doet. Nou, in dit verhaal ook zo. En de Samaritanen die horen er later helemaal bij. En dan zegt de Jezus ook, wie is nou jouw naaste? En ja, dat mogen we onszelf ook afvragen. We kunnen best met mensen moeite hebben, omdat ze heel anders van karakter zijn. Maar wat ben je voor die anderen? Voor wie ben jij een naaste? Wie is je naaste? Er wordt wel eens gezegd dat ja, die Samaritaan zou wel eens de echte Samaritaan kunnen zijn. Ja? Want er was ook een keer een Samaritaan die een ander hielp in een ander verhaal. Dus laat het eens op je inwerken. Het is prachtig dat er het woordje vergeving bestaat. En dat dat historie kan zijn voor een keerpunt in verhoudingen. Vergeving. Mensen kunnen met elkaar overhoop liggen door inzichtverschillen of iets dergelijks. Maar er moet een punt van vergeving zijn. Er moet altijd een herstelmogelijkheid blijven. Jezus herneemt ook een gesprek. Dan zijn wij daar ook toe geroepen. Hoe moeilijk dat soms is, dat is een keuze. Hè? Dat is niet emotie, dat is keuze. Dat is een keuze, dat is een wil. Oké, we gaan naar Martha. In Lucas komt ze hier tot de uiting van, dat is maar niks, die zus van mij. Die gaat maar zitten, die doet maar niks. En ze irriteert zich eraan. En dan zegt Jezus, ja, maar Martha, Maria heeft nu het goede deel gekozen. En als we later, of eerder, dat weet ik niet precies, in Johannes 11 zien we Martha en Lazarus. En als Lazarus overleden is, dan is Martha degene die uitloopt Jezus tegemoet. Dan zie je een hele andere Martha. Misschien wel de echte Martha. En daar zien we geen Maria, maar wel een Martha. En als je dit een beetje op je inwilt werken, van af en toe zijn we Martha en af en toe zijn we Maria. En zoek de balans dan in je leven. En grijp de kansen, de momenten om meer van God te ontdekken. Er zijn tijden dat je misschien, ik noem het altijd een soort, mijn leven is een driepoot. We hebben geloof, kerk, zou je kunnen zeggen. Je hebt je werk en je hebt je gezin, een soort driepoot. En dat is nooit helemaal in balans. Althans in mijn leven is dat niet altijd in balans geweest. Soms heb ik te veel aan het gezin gegeven, dat is maar weinig geweest. Meestal te veel aan de gemeente. En het werk heb ik ook altijd goed proberen te doen. Dus mijn gezin is vaak toch al een beetje ondergeschoven. En ik moest dat constant bijstellen. Zoek balans. Soms is het nodig om aan het een of het ander wat extra aandacht te geven. Maar zoek wel die balans. Probeer weer in balans te komen. Je leven is altijd in beweging. Tenminste, zo ziet mijn leven eruit. En dan heb ik de factor werk is wat weggevallen. Maar dat kan ook vrijwilligerswerk worden. Waar je te veel tijd aan besteedt ten opzichte van andere dingen. Maar als er kansen zijn, ik ben er ook van overtuigd dat God soms een tijd geeft waarin hij jou persoonlijk heel intens wil ontmoeten. Neem daar ook dan de tijd voor. God heeft de tijd in zijn hand, wij hebben het horloge. De Bijbelse feesten, dat zijn eigenlijk onderbrekingen in de tijd om extra tijd aan God te geven. De Shabbat is extra tijd van God, apart gezette tijd waarin hij ons wil ontmoeten. Dat is het idee achter de Shabbat. Laat het werk vallen. Kom in Israël vrijdagmiddag om 3:00 en ze laten het werk vallen. Ze gaan naar huis, hopen om 5:00 thuis te zijn in de file. En dan is het voor het gezin. En voor de gemeente, voor de samenkomsten. Het werk laten vallen. En alle mensen, kapitalisten ook, zijn er inmiddels achter dat rust goed voor de gezondheid is. en voor de balans in het leven om even met andere dingen bezig te zijn. Om niet met het werk en de workaholics, die lopen allemaal een keer vast. Dus balans is heel belangrijk. Ook in je werk is balans nodig, in je gezin is balans nodig. In de kerk ten opzichte van andere dingen is ook balans nodig. Hoofdstuk 11 over het gebedsleven. Als de Heer Jezus zoveel aandacht geeft en ook laat zien, Lucas laat zien, dat de Heer Jezus op verschillende momenten echt tijd uittrekt voor gebed. Tijd apart zet. Men noemt het wel eens de ademhaling van de ziel. Je kunt bijbelteksten lezen, dat is heel mooi, Gods woord leren kennen. Maar een bijbeltekst met God bespreken, dat is de verwerking ervan. Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken, heeft te maken met informatie tot je nemen, maar ook daarop reflecteren. Ik heb alles gezegd, ik heb een sticker gehad, bidden voor gebruik. Snap je? Dus gebedsleven is ook iets waar je een balans in. Dan is de ene misschien een meer een gebedsman of vrouw dan de ander. Maar we hebben allemaal die verwerking van ons leven nodig om het leven en de informatie die we tot ons krijgen te verwerken. En dat is het beste om dat in de eenzaamheid heel persoonlijk met God en misschien ook met je vrouw of je man samen daar aandacht aan te geven. En Jezus' gebedsleven ligt er niet om. Ik moet eerlijk zeggen dat ik momenten heb gehad dat ik tijden van intenser gebed in mijn leven heb gekend dan dit moment. Dat kan soms ook te maken hebben met teleurstelling in dingen. Dat je een beetje weg hebt. Dus het is ook een beetje een golfbeweging. En soms ook een keuze. Soms heb je zoveel informatie tot je gekregen dat je eigenlijk een tijdje rust moet hebben om het te verwerken. Herken je dat? Je hebt bijvoorbeeld een conferentie gehad of een bijbelstudie zoals vanavond. Of misschien op de bijbelschool hadden we iets van 3 preken per dag. En dan ben je een jaar of 18. Dat was soms te veel. En dan heb je gewoon een tijd even niks nodig. En dan halen we ook wel eens gekkigheid uit om af te reageren. Ik zal niet vertellen wat. Maar dat was gewoon nodig om een stukje balans. Maar Jezus heeft gebedsleven gekend en heeft ons gebeden geleerd. Hij heeft Johannes 17 staat opgetekend als een van de weinigen dat Johannes dat heeft mogen beluisteren en opgetekend. Geweldig gebed tussen de hemelse vader en hem. Hij heeft ons leren bidden. En ik kan me zo voorstellen dat die discipelen die dat toch af en toe meemaakten, dat die tot de uitroep kwamen, leer ons bidden. Leer ons bidden. Als je hem over de Vader hoorde spreken. En met de Vader hoorde spreken. Ja, dat was iets. Daar voelde je veel meer dan wat in woorden uitgedrukt werd. René heeft dat met de moeder gehad. Als jong kind. Hè, daar heb je wel eens over verteld ook. Dat je proeft de relatie wat veel meer zegt dan woorden. Snap je? Een houding kan soms veel meer zeggen dan alle woorden die je maar kan bedenken. En dat was bij de Heer Jezus ook merk. En geweldig die vraag. Heer, leer ons bidden. Leer ons bidden. Hoofdstuk 11 vers 1. Heer, leer ons bidden. Ja. Jezus lessen over demonen. Dat er dus niveaus zijn. En dat er in hoofdstuk 11 vers 14 tot en met 28. Ook 2 Petrus 2 vers 19 tot 22 moet u hier maar eens thuis lezen. Komt heel overeen met wat de Heer Jezus in deze versen leerde. Als mensen tot geloof komen, en zeker de mensen die met demonie te maken hebben gehad, als deze mensen niet gevuld worden met het goede van God, met het woord van God, met wapenen, dan komen demonen terug in een leeg huis. Het moet gevuld worden. Er moet iets voor in de plaats komen. Ze moeten gewapend worden om weerstand te kunnen bieden. En dit is dan specifiek met mensen die heel veel met demonie te maken hebben gehad. Maar wat denk je van ons? Ken je vijand? Als je, platweg gezegd, als je wil voetballen en je moet tegen iemand voetballen, dan moet je je tegenstander kennen. Dan moet je weten of hij rechts of links goed is. En of hij een verdediger is of een aanvaller. Je moet je tegenstander kennen, anders dan verlies je. Je gaat verliezen, gegarandeerd. Je moet jezelf ook kennen. Dat is oorlogvoering. En Efeze zegt dat ook, dat we wapenuitrusting moeten dragen. Om defensief, om te kunnen verdedigen. We kunnen nooit meer verdedigen dan wat de Heer Jezus voor ons aan het kruis van Golgotha heeft behaald. Dat is een wijze les. We kunnen verdedigen met het woord van God. Jezus verdedigde zich ook. Hij viel niet aan, hij verdedigde zich. En ik ben heel voorzichtig met teksten als we zullen de duivel onder onze voet vertrappen, et cetera. Komt niet zoveel voor in de Bijbel hoor, dat soort termen. Daar ben ik heel voorzichtig mee. Maar verdedigen, ja, we mogen staan op het woord van God. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zegt Johannes de Heer, ja, je hebt gelijk. Maar het is alles genageld aan het kruis. Hij is de aanklager van de broeders. Staat er in Openbaringen. Ja, hij kan ons aanklagen. Hè? Romeinen 12, vers 1 tot 2. Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Opdat je kunt verstaan wat de wil van God is. Wat vernieuwt in je denken. Judas 20 staat er ook nog iets over. De vraag om een teken. Hoofdstuk 11, vers 29 en 32. Besef. Dat degene die een teken wilde, tenminste dat de Heer Jezus zoveel wonderen en tekenen deed, en dan wilde ze als het ware wel de sensatie beleven. Ik heb één keer een voorganger meegemaakt, een leeftijdsgenoot, die in Drachten, of in de buurt van Drachten voorganger was. Was niet Bottenblij, was een ander. En die werd uitgedaagd door iemand die in het dorp een winkel had met alternatieve geneeswijzers. En een vrouw uit de gemeente was daarmee bevriend geraakt. En die meneer die nodigde de voorganger uit om maar te bidden voor de zaak. En dan zou hij wel zien wat er van kwam. Snap je de discrepantie hierin? En hij heeft die uitdaging aangenomen. En hij heeft gigantisch verloren. Die man, er gebeurde er niks. Had een omzet van hier tot ginder. Dus je moet je nooit laten uitdagen door de duivel. Je mag verdedigen, gaan staan op het woord van God. Op de overwinning die de Jezus voor ons gehaald heeft. Maar de duivel uitdagen, vind je nergens in de Bijbel. Vind je nergens in de Bijbel. Heel levensgevaarlijk. En dan moet je zeggen, dan waren hier mensen die wilden wel een teken zien. Die wilden wel iets, wel leuk natuurlijk. Hè? Stel je voor dat er iets gebeurde waar zij trots op konden zijn. He, waar je, stel je voor dat onze gemeente allemaal wonderen en tekenen gebeuren. Ja, de hele Brabants Nieuwblad zou erover spreken. En alle streekkranten. En die hoeksteen heeft wel geweldig geweest hoor. Er gebeurde wat. En dat kan je zo trots maken. Kan je zo exclusief maken. Het zou fantastisch zijn. De Heer Jezus deed het ook om bekend te worden. Maar hij besefte, dit gaat niet om een spelletje. Besef dat Jona, het verhaal van Jona, die ging naar een heidense stad, Nineveh. En hij zei dat tegen Joden. Hè? En Nineveh moesten ze niets mee te maken hebben. Maar Jona ging daarheen en hij predikte het evangelie. En Nineveh bekeerde zich. En jullie willen een teken, terwijl ik voor je sta. Meer dan Salomo, meer dan Jona. Ze zullen niet meer ontvangen dan het teken van Jona. Dus hij prikkelt hier zijn gevolg mee als geen ander. Dit is prikkelen. Ja, dit is wakker worden. En dat vind je in Johannes 5 en 8 ook. Jezus had een totaal zelfbewustzijn. Wie hij was en uit wie hij kon spreken. Uit welke autoriteit hij had. En natuurlijk, hij was God. Dus hij was ook alwetend. Dus dat is het voordeel ten opzichte van ons. Maar Jezus die kon absoluut een zelfbesef hebben. Een volmaakt zelfbesef. En een geweldige verdediging zie je ook in Johannes 8. De Hebreeënbrief staat er vol van. Jezus is meer dan. En dan volgen al die voorbeelden. Meer dan. En boven die en die gesteld. En dan staat er in Hebreeën 1 vers 1. Dat God spreekt in zoon. De zoon staat er. God spreekt in datgene wat de zoon verwoorden en deed. Zijn hele persoonlijkheid, zijn uitstraling. God sprak in hem. Als hier iemand binnenkomt die we kennen, dan hebben we gelijk een voorstelling van, dat is degene die binnenkomt met die autoriteit, met die persoonlijkheid. Of Er kunnen plus en minnen, maar daar komt iemand binnen. En dan staat er in het slot van Hebreeën: als God spreekt, luister dan. En dat is de Hebreeënbrief. Als God spreekt in de Zoon, luister dan. Er is een tijd van spreken door God, door de Zoon. Luister dan. En als dan deze mensen een teken willen, uit sensatie, dan prikkelt de Heer Jezus: ja, jullie hebben al zoveel gezien. En kijk eens naar die heidense steden die jullie verachten. Maar die bekeerden zich. En jullie niet. Dat was gewoon een kopstoot. Maar het was eventjes wakker worden. Dit was een glas koud water in je gezicht. Wakker worden, snap je? En dan heb je de confrontatie ook in hoofdstuk 11, vers 37, et cetera. Het wee u. En dan vlak voordat de Heer Jezus naar Jeruzalem komt om daar te lijden en te sterven, heeft hij het wee u uitgesproken tegen de hypocrisie. En we hebben onlangs eens een uitzending gezien hoe die hypocrisie eruit zag. En dat was veel erger dan wij in de evangeliën lezen. Hoe doortrapt het was. We hebben een klein stukje gelezen bij die fariseer en de Samaritaanse gelijkenis. Hij wilde Jezus onderuit halen. En dat was heel venijnig in die tijd. En soms lees je daar tussen de regels iets meer van. Hoofdstuk 12. De reden tot de discipelen. Hoe laat liggen we eigenlijk? Het leven in het licht van het koninkrijk. Er wordt over valse leraars gesproken. Over het zuurdeesem van de fariseeën. Zuurdeesem is een beeld van zonde. Daarom moesten ze ongezuurd brood eten toen ze de woestijnreis bij Pesach begonnen. Daarom gebruikte Jezus ongezuurd brood bij het avondmaal, wat wij als avondmaal kennen. We hebben het over vervolging, om je geloof, over hebzucht. Allemaal discipelschaps, leven in het licht van het koninkrijk, over bezorgdheid, over gereed zijn. Dat de Thessalonicensenbrief over gaat, werkend verwachten. In het teken van deze verse, werkend verwachten. En dan wordt er in hoofdstuk 12 ook gesproken over de zonde tegen de Heilige Geest, wanneer de fariseeën het werk van Jezus toeschrijven aan Beelzebul. Ik heb daar een documentje liggen over de zonde tegen de Heilige Geest, wat jullie kan helpen. Want sommige mensen zijn bang dat ze gezondigd hebben tegen de Heilige Geest. En wat is dat dan, et cetera. Het voert nu te ver uit, maar het heeft in ieder geval te maken dat mensen die niet willen geloven, dat is één. Dat is een passieve houding. Maar als je tegen het evangelie ingaat en het onderuit haalt en het verkwanselt als het ware. En dat deden de fariseeën. Ze schreven het werk van Jezus toe aan Beelzebul. En dat is een zonde tegen de Heilige Geest. Als wij ons afvragen, hebben we gezondigd tegen de Heilige Geest? Dan denk ik dat dat eigenlijk al een antwoord is. Want die fariseeën die vroegen het helemaal niet om. Die hadden zoveel eelt op de ziel dat ze ongevoelig waren voor het werk van de Heilige Geest. Ze hadden niet in door dat meer dan Jona en meer dan Salomo voor hen stond. Leven in het besef dat zijn aanwezigheid nu is, maar ook dat hij terugkomt. Dat vind je in hoofdstuk 12 terug. Beseffen in welke tijd we leven als Jezus het over de tijd van zijn wederkomst heeft. Hoofdstuk 12 vers 49 begint dat een beetje mee. Duid de tijd, dus ken de Moedim, ken Gods zeven profetische feesten. Als je de Bijbelse feesten steeds beter leert kennen door ze te herhalen, te onderzoeken. Daar is het boek Wekeupel best wel goed in, heeft een goede omschrijving voor gegeven. We hebben ze ook in de gemeente 2 jaar mogen onderwijzen. Dan ga je beseffen dat Gods tijd, God geeft specifieke tijden. En in die tijden, in die Bijbelse feesten, ligt ook een bijna vastgestelde toekomstverwachting. De eerste komst van Jezus heeft de eerste 4 feesten, uitgebeeld tot en met Pesach. Was Pesach, ongezuurde broden, Pinksteren. Ja. Eerstelingen, feest van de opstanding. En het Pinksterfeest, dat was de eerste komst van Christus. En dan het Bezuinenfeest, Yom Kippur en het Lovuttefeest zijn nog toekomstige profetische zaken. En wij leven nu in de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Jezus in. Precies tussen die 4 en 7 feesten in. Dat zijn Gods tijden die hij apart gezet heeft. Die hij profetisch het volk Israël in vlees en bloed en tijd en ruimte laten varen. Elke keer opnieuw. En dat is een soort repetitie, een soort herhaling om te herkennen op het moment dat het tot verwerkelijking komt. En dan is het ook voor ons belangrijk om, hoeveel besef hebben wij van onze huidige fase van Gods heilsplan? Kennen we ook het profetische woord, het zaad wat in goede grond valt, waardoor we ook deze fase herkennen, dat we vlak voor de wederkomst van Christus leven. Die Bennett, die heeft het door. We leven in de tijd dat de derde tempel gebouwd gaan worden. Die is aanstaande. Er worden onderzoeken naar gedaan. Poetin en Trump hebben al toestemming gegeven. We hebben daar een studie over gehouden vorig jaar. We leven in een tijd die profetisch vlak, als het ware bazuinen klinken, van Jezus komt eraan. Vlak voor de wederkomst. We leven veel verder achter het geboortefeest van Jezus en het Pesachfeest. We leven vlak voor de bazuin. De bazuinen klinken als het ware al. Een van die bazuinen bijvoorbeeld is de 1948. Israël is weer een staat geworden van vlees en bloed. En het ontwikkelt zich op allerlei fronten. Het wordt weer een licht voor de naties op allerlei fronten. Er zijn nu honderden gelovigen van wat voor gezinten ook, orthodox of evangelisch, in Israël, die bij de klaagmuur staan te bidden voor het coronavirus. Ik heb vandaag gepost op Facebook, misschien heb je het gelezen. En dat is een houding naar God toe, geweldig, geweldig. Laten we dat ter harte nemen. De oproep Jezus aan te nemen is heel ernstig. En er is maar één reden waarom God nog niet dat bazuinenfeest helemaal tot zijn recht laat komen. En Yom Kippur gaat aanbreken. En dat is omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Er zijn een aantal totdats in de tijd die Gods woord beschrijft. Ik heb er daar vijf genoemd. Die kun je eens nalezen. Het is net als in de tijd van Noach. Noach die was met het hamertje bezig en de spijkers of weet ik wat voor dingen in elkaar te zetten. En elke hamerslag was eigenlijk een waarschuwing, een preek, een waarschuwing. Nou, er komt een tijd van oordeel. Daar heeft Jezus het ook over. Er komt een tijd van afrekeningen met de houding van onbekeerlijkheid. Openbaringen 9 en hoofdstuk 16 schrijven over de onbekeerlijkheid van mensen. Ondanks dat er allerlei rare dingen in de wereld gebeuren. Nou, wat gebeurde er nu? Jullie hebben misschien gelezen in Siberië dat een gebied als een aantal keer in Nederland vorig jaar is afgebrand. Nu weer in Australië. Er gebeuren dingen waarin we een climax zien komen. Maar brengt dit nou mensen op de knieën? En ik kan niet beoordelen of dat nou allemaal oordelen van God zijn. Dat kan ik niet beoordelen. Dat zullen we op een andere manier moeten bekijken. Vanaf een andere invalshoek, dat weet ik niet. Maar het gebeurt wel. En dat zou mensen tot verootmoediging moeten brengen. Het is een wetmatigheid dat als er oorlog is, dan gaan mensen weer naar de kerk. Als er nood is, dan komen mensen in de kerk. Nou, dat zou eigenlijk nu moeten gebeuren. Er gebeurt overigens ook heel veel in Aziatische landen. Heel veel mensen tot geloof. In Iran komen heel veel mensen tot geloof. Die juist vervolgd worden. Geweldig. Ik publiceer er af en toe wat van. Wat ik naar zoek. Dat hoor je natuurlijk niet op het NOS. Hè? Hoofdstuk 14. Gaat over. Even kijken samen met jullie. Hebben we hoofdstuk 13 al gehad? Ja, hoofdstuk 13 gaat over de totdat de intocht in Jeruzalem. Profetische gebeurtenis. Waarin, lees het maar eens na. Intocht in Jeruzalem, begin, dat komt later nog in hoofdstuk 19 terug, daar gaan we de volgende keer over hebben. Nog een keer de intocht. Maar er wordt gesproken van dat hij pas terugkomt als het volk Israël zegt, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Is dat nu al zo? Als volk nog niet, hè? Als je dan een Bennett hoort, als je rabbijnen hoort, Wat nu ook nagedacht. We hebben, hoe heet ik weer, in Eilat, waar jullie geweest zijn. Ja, inderdaad, met Ariel ben David. Die heeft hier verteld toen hij hier was, dat hij in de woestijn bidt om de wederkomst en de gemeente voor de Heer te brengen. En dat hij ook rabbijnen tegenkomt die roepen om de Messias. En dan komen ze met elkaar in gesprek. Er is een roep in Israël naar de Messias. En het zal een geweldig moment zijn als ook deze mensen ontdekken dat de Messias de Jezus is geweest. Maar er is een geweldige roep, ook vanuit de orthodoxe kant. En steeds minder vijandigheid ook naar christenen. Naar mensen die de Messias van Israël lief hebben. En daar is beweging aan het front. Er gebeuren dingen. Ik heb daar ook wat, de totdats ook wat bij genoemd. Bij de Bijbelse feesten hebben we ook gezien, daar waar God iets in Israël doet, dan doet God ook iets met de wereld, met de volkeren. En daar hebben we parallellen in genoemd bij de Bijbelse feesten. Voert nu te ver natuurlijk. Hoofdstuk 14. Gods koninkrijk groeit, al willen niet alle genodigden binnengaan. Jezus geneest een gehandicapte op Shabbat en plaatst hem in het midden. En dan veroordelen ze Jezus omdat hij op Shabbat iemand geneest. En dan komt hij met voorbeelden aan. En dan durven ze niets meer te zeggen omdat ze op een plek gezet zijn. Een les over nederigheid. Hoofdstuk 14 vers 7. En ik wil even met jullie dit heel erg noemen. Vers 11. Want aan ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En als je naar hoofdstuk 16 vers 15 gaat. Hoofdstuk 16 vers 15. Daar staat iets heel scherpers. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God. Erg, hè? Zo scherp, of erg, mooi eigenlijk, hè? Dus wat zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wat hoog bij mensen is, is een gruwel voor God. En daar waar mensen idolen maken, dat zijn meestal niet de beste mensen. Als mensen op een voetstuk geplaatst worden, is dat vaak iets waardoor mensen niet nederig worden, maar hoogmoedig. En wat hebben we niet ook in evangelische kringen mensen zien vallen die op een voetstuk geplaatst zijn? Schrikkelijk. Mensen die hele mooie dingen hebben gedaan zijn gevallen. Zijn gevallen. Dus plaats geen mensen op een voetstuk. Dat is levensgevaarlijk. Mogen mensen waarderen en uitnemender nemen dan onszelf, maar niet op een voetstuk plaatsen. Ik heb al een keer gezegd, ik duld niemand boven mij en niemand onder mij. Ik ben gelijkwaardig voor God. De slaaf en de Heer worden voor Christus geplaatst en dan zijn we allebei op de knieën. Dan zijn we heel klein. En dat moeten we ook blijven, dus nederig zijn. Nou, de gelijkenis van, het is tijd, hè? Ja, ik moet stoppen. Nou, dan zijn we in ieder geval tot hoofdstuk 14 gekomen. Dan gaan we de volgende keer met hoofdstuk 15 verder. Spreken we af. De hoofdstuk 19 tot 24, daar heb ik ongeveer een halve avond van nodig. Dus we lopen wel in. Komt goed. Ja. Kijk, bij de voetballers krijgen ze wel eens verlenging, hè? Zullen we danken? Vader in de hemel. Als we over de schouders meekijken van Lucas, hoe hij u beschreven heeft, dan willen we u ook danken voor een Lucas die ons meeneemt in het verhaal van Jezus en in zoveel levenswijsheid, zoveel verbindingen van het Oude Testament laat hij ons zien over de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus. En wat een voorrecht, Vader, dat we de Heer Jezus hebben leren kennen, dat we u als Vader hebben leren kennen. Heer, we mogen kind zijn en het is geweldig. U bent onze Vader. Heer, leer ons ook bidden. Met de passie en de afhankelijkheid die u toonde. Om bewogenheid te hebben voor mensen die alles kwijt zijn geraakt. Om maar gezond te blijven, niet een verstotene te zijn. Dat we dingen herinneren die bij onze talenten passen. Ook uit deze avond weer. Dat we daartoe aangemoedigd worden om de hand uit de mouwen te steken. Dank u voor deze avond. Leid ons allemaal weer thuis. En dat we tot een zegen mogen zijn met een ieder waarmee we in aanraking komen. Dank u Heer voor deze avond. Amen. Tot de volgende keer.